We beginnen met het zingen. Deze afsluitingsavond van het verenigingsseizoen. Met een andere psalm als dat op het programma staat. Maar ik denk dat jullie hem wel kennen. Psalm 68, het 9e vers. Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn majesteit, een Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Gij voert een hemel op vol eer, de kerken werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot de mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Dat gaat over de kerker, dat is de gevangenis. En daar kom ik zo meteen nog op terug. We zullen lezen uit Efeze 4, Efeze 4 vanaf vers 1 tot en met 16. Efeze 4 vanaf vers 1 tot en met 16. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God de Vader van allen die daar is, boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, en dit is een citaat uit Psalm 68, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind en leer, door de bedriegerijen der mensen, door aanglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Er is hier vooraan nog stoelen. Gebed. Of komt iemand nog? Oh, even wachten. Hij komt toch. We zullen beginnen met het gebed. Heren, we komen tot u aan deze avond van de laatste vergadering voor het seizoen. Als verenigingen zijn we dit seizoen bij elkaar geweest. We hebben vergaderd, vele keren vergaderd. Sommige verenigingen zijn nog niet helemaal klaar. Maar het seizoen wordt met elkaar afgesloten op deze avond. U hebt ons hier gebracht, heren. Wij mogen er velen zijn, we mogen u daar dankbaar voor zijn. Dat we hier mogen wezen in gezondheid. Hoewel dat niet altijd aan de buitenkant te zien is, heren. Er zijn er ook die niet gezond zijn. Heren, we dragen ze alle aan u op. En daarbij denken we ook aan diegenen, heren, die ons ontvallen zijn. Ook van de verenigingen. Er zijn er leden geweest, heren, jong tot zeer jong, die ons ontvallen zijn. En we staan er bij stil, heren, nu, en we dragen ze aan u op. En wij bidden u of u kracht wilt geven en moed en uw sterkte en bovenal, heren, uw nabijheid in het hart. Omdat er iets voor in de plaats mocht komen wat meegaat over dood en graf. Heren, nu we zo bij elkaar zijn om na te denken over een onderwerp, de gevangenen, en als de gevangenen uit de gevangenis weer bevrijd zijn en losgekomen zijn, hoe het dan verder moet. Daarvoor hebben we vanavond een onderwerp. Wilt u ons daarbij denken en helpen? Ook de inleider, de heer de hertog, wilt u hem alles geven wat hij daarvoor nodig heeft? En allen die vanavond iets zullen doen, heren, wilt u erin meekomen? Wilt u met ons zijn? Wilt u onze God zijn van nabij en niet van verre? We danken uw naam, heren, dat we als verenigingen mochten vergaderen. Dat u dat hebt gegeven. Rondom uw woord, dat was toch het voornaamste. Dat dat ook het voornaamste mag zijn en mag blijven. En dat wij door de studie van uw woord u mogen leren kennen. Het is toch zo, heren, dat u voornamelijk door uw woord en door de werking van uw geest zondaren roept tot bekering, uit de dood tot het leven. Heere, wilt u geven dat het verenigingswerk daar dienstbaar aan mag zijn. Wilt u allen sterken en helpen, heren, die daarin de taak hebben. Ja, heren, wees dan zo met ons. Wij vragen het van u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We hebben gelezen uit Efeze 4. Daar komt een paar keer het woord gevangenen in voor. Dat begint al bij het eerste vers. We gaan een paar versen eruit lichten vanavond. Tegenwoordig zeggen ze dan, dan gaan we dan geel maken. Daar heb je zo'n stift voor. En dan maak je iets geel. Dan ligt dat eruit en dan leg je daar het accent op. Daarom het is een accentstift. Met zo'n stift willen we een paar versen bekijken, heel erg kort. Vers 1 en vers 8. En ook Hebreeën 13, het derde vers. Dat hebben we niet gelezen, maar dat willen we er graag bij betrekken. Doen jullie dat ook wel eens? Iets geel maken in je Bijbeltje? Mag zeker niet. Maar misschien heb je wel een oud Bijbeltje dat je daarvoor kan gebruiken. Maar heb je dan wel eens een tekst die eruit springt, die je aanspreekt? Dat zou wel eens kunnen. Dan hoef je misschien niet per se geel te maken. Maar toch een tekst die je aanspreekt. Daarbij moet ik denken aan een jongen waarvan ik eens gehoord heb. Iemand dat vertelde. Die had ook zo'n tekst. Die had hij dan als het ware geel gemaakt. Die had opgeschreven een tekst. Die had hij in zijn bovenste bureaulaadje gelegd. En als hij dan zijn huiswerk maakte en hij moest een pen hebben, drukte hij zijn laadje open. En dan zag hij die tekst. En dan werd hij elke keer herinnerd aan die tekst. En er stond op, ken hem in al uw wegen. Dus telkens als hij die la opentrok, dacht hij er weer aan dat hij altijd aan de Heere moet denken. Dat hij in zijn wegen wil wandelen. Daar had hij behoefte aan. Dat wilde hij. En dan wilde hij telkens aan herinnerd worden. En zo mag je ook jezelf afvragen, heb je ook een tekst? Of meerdere teksten die eruit springen, die oplichten, die je wat te zeggen hebben, die lang meegaan in je gedachten. Goed, de eerste tekst die we geel maken is vers 1. Daar staat dan in Efeze 4 vers 1, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere. Paulus noemt zichzelf een gevangene. Was hij dan ook gevangen? Zat hij in de gevangenis? Ik denk van wel. Een gevangene in de gevangenis. Hij zegt het zo van, ik de gevangene. Alsof hij daar trots op is. Ik de gevangene. Nou ja, als je nou een gevangene bent, dan hoef je daar toch niet zo trots op te zijn, denk ik zo. Maar hij was het wel. Waarom was hij er trots op? Paulus mocht er trots op zijn. Want hij was verwaardigd om, net als Christus, te lijden. Hij ging zijn meester achterna. Hij mocht lijden om het evangelie. Je kan het ook lezen in 2 Timotheus 1. En daarvan het 10e tot het 12e vers. Daar staat, doch nu geopenbaard is, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker, een apostel en een leraar ter heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde. Maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dus Paulus is een gevangene en hij mag daar verblijd om zijn zelfs. Dat hij gevangen is, omdat het is, om de naam des Heren. Je kan ook zeggen, als je een gevangene bent, als Paulus, die een gevangen is, hij is een gevangene van Christus. Wat ben je gelukkig als je een gevangene van Christus bent. Paulus was er zo een. De wil van Paulus was onderworpen aan de wil van Christus. Je kunt je meteen afvragen door wie wordt onze wil bestuurd. We zijn van nature gevallen en zijn we ook al gevallen voor de voeten van de verheerlijkte Christus. Dat we zijn wil willen doen en zijn wegen willen gaan. Van huis uit zijn we geen gevangenen van Christus, maar gevangenen van de zonde. In het 8e vers, het tweede vers wat we geel maken, daar staat: en heeft de gevangenis gevangen genomen. Dat slaat terug dus op Psalm 68. Mooie psalm. Ik weet nog dat ik hem las. Die psalm bij twee zusters uit onze gemeente waar ik op bezoek was. Als je dan weer weggaat van bezoek, dan ga je een stukje lezen. En dan ga je een gebed doen. Dat doe je dan als diaken. En dan, toen las ik Psalm 68. En ik weet nog goed dat het zo aansloeg bij die mensen. Zelfs het wederhoren gekroost. Dat staat in hetzelfde vers. Daar wisten die mensen iets van. Van dat wederhoren gekroost. Gij hebt gaven genomen. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen. Om bij u te wonen. Dus hij heeft de gevangenis gevangen genomen, staat in vers 8 van Efeze 4. Wat betekent dat? Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. De gevangenis, als het ware, de dood gevangen genomen. De gevangenis, ook waarin de mens, die arme mens, opgesloten zit. De gevangenis van de zonde, de duivel en de dood, waaraan hij onderworpen is. Christus heeft getriomfeerd over de machten van die mens, die mens gevangen houden. Hij heeft ook getriomfeerd over de wil van de mens, zodat door de werking van de Heilige Geest de wil die verkeerd was, goed wordt. Zo word je een gevangene van Christus. Maar we kunnen stilstaan bij dit facet, dat we een gevangene zijn. We kunnen erbij stilstaan dat je van die gevangenis verlost kan worden. Maar we moeten ook stilstaan bij andere dingen. En dan kom ik bij Hebreeën 13 vers 3. Daar staat, vers 1 begin ik dan maar, dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart. Dus we kunnen stilstaan bij wie we zijn, dat we gevangen zijn in de zonde en onze verkeerde wil. We moeten ook stilstaan bij hoe de Heer ons eruit kan en wil bevrijden. Maar daar hoort ook bij dat we de gevangenen, de gedetineerden, zullen gedenken. We moeten stilstaan bij het heil van onze ziel, maar ook bij het welzijn van onze naaste. Wie dat ook is. De redelijke en onvervalste godsdienst is wezen en weduwe gedenken aan hun verdrukking. In hun verdrukking. Mogen we daar ook niet aan toevoegen, de gevangenen? Ja, Paulus zegt zelfs heel uitdrukkelijk dat we ze moeten gedenken, alsof we zelf medegevangen waren. We mogen ons identificeren, gelijkstellen met de gedetineerden. We hoeven ons er niet boven te verheffen. U mag het wel vergeten dat een gedetineerde het in de gevangenis gemakkelijk heeft. Daarom hebben we nu ook de heer De Hertog uitgenodigd om daar vanavond iets meer over te zeggen. Ook wij hebben een taak ten aanzien van die mensen, een diaconale taak. Diakenen die mogen dat doen, maar die mogen ook de gemeenteleden erop wijzen dat die ook een diaconale taak hebben. Dus misschien meteen de eerste vraag, meneer De Hertog, voor na de pauze. Hoe ziet u dat, de diaconale taak van de gemeente en van de diakenen ten aanzien van gevangenen? Graag horen we daar straks meer van. Met deze woorden wil ik graag deze avond openen. Ik heet u allen heel hartelijk welkom. Het is erg fijn dat we met zoveel zijn. En de beheerscommissie die moet maar weten dat de zaal onderhand te klein wordt. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Meneer De Hertog, die is ook heel hartelijk welkom vanavond. En voor hem in het bijzonder. En we zijn ook blij dat u graag op onze uitnodiging gehoor wilde geven om vanavond te komen. Ik nodig u uit om uw referaat te houden over evangelisatie in de gevangenis We zullen daar naar luisteren.
Inderdaad, stukjes geel maken in de Bijbel, dat zie je ook bij gedetineerden. U zei dat zo net en ik moest aan gisterenmiddag denken toen een jonge man naar me toe kwam met zijn Bijbel in de hand voor een persoonlijk gesprek. En daar sloeg hij Romeinen 7 open. Ik zeg, en wat spreek je hierin aan dat je hier met mij over wil praten? Wel, zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En toen met tranen in zijn ogen, ik dank God door Jezus Christus onze Here. Dan voel je dat Gods geest aan het werk geweest is in zo'n ziel. Ook als jij dan een week niet geweest bent en ze zijn met de Bijbel bezig geweest, dan zie je dat de Bijbel, en daar zullen we vanavond breed met elkaar over denken en praten, een kracht Gods is tot de zaligheid van de grootste goddeloze. Ja, we zijn bij elkaar gekomen om een verenigingsavond vanavond met elkaar af te sluiten. Een seizoen af te sluiten. Wel, dan is het meest logische als we iets afsluiten dat we ook eens even achterom kijken. Dat deed Ildis Moussa deed dat ook. Een moslim, een Turk. Hij keek achterom. Eerste paasdag, toen we afscheid van hem namen in België na de dienst. Moussa mocht tweede paasdag vrij af. Na ruim 3 jaar gevangenschap mocht hij de vrijheid in. Moussa heeft zo bij elkaar al een 10-12 jaar in zijn leven doorgebracht in de gevangenis. En deze moslim die vroeg, of ik vroeg aan hem, Moussa, zeg mij eens, als je nu terugkijkt, dus eens even terugkijken, wat heb jij van deze gevangenschap geleerd? En wat is er bij jou anders geworden in deze periode van jouw leven? Hij had zijn hoofd op een schouder neergelegd en de tranen liet hij de vrije loop. Er was iets gebeurd in zijn leven. Het evangelie van Jezus Christus, de Bijbel, had een enorme plaats gekregen. Hij zegt, wel Willem, ik ben als een vloeker binnengekomen en ik ga er als een bidder ga ik eruit. Hij zegt, ik ben binnengekomen als een moslim, ik ga eruit als een christen. En dat zijn momenten waar een mens toch met innerlijke ontferming, en dat is anders als emotie, dat komt van binnenuit. Dan voel je hoe God ook ontfermd is van binnenuit over zulke goddelozen. En zo ging die nog even door. Mijn vrienden buiten, die had ik in het circuit zitten. En nu krijg ik mijn vrienden, hoop ik in Herental, zegt hij, daar hoop ik een christelijke gemeenschap te gaan bezoeken. Zo keek Moussa, Ildis Moussa, achterom. En zijn gezicht was blijdschap, droefheid en ootmoed was gemengd in zijn hele houding. Nee, hij ging niet als sterk gelovige naar buiten. Hij ging bevend en sidderend naar buiten. Want, hij zegt, hier achter de muren is er een groot keerpunt in mijn leven gekomen. Maar ik ben een heel klein babytje misschien. En hoe makkelijk zal het misschien zijn om weer om te rollen. Ik zeg, Moussa, wat kunnen wij voor jou doen? Hij zegt, wel, er is maar één punt wat nodig is voor mij, dat er een keten van gebed om mij heen is, omdat de duivelen niet meer doorbreken van verslaving en heroïne in mijn leven. Achterom kijken, dat doen wij dan ook vanavond even in het begin. U hebt een verenigingsseizoen achter de rug. Ook daarin mag u afvragen, wat heeft dit verenigingsseizoen ons gebracht? Waartoe hebben wij deze avonden met elkaar belegd? Heeft het jullie geloof gebracht? Geloof. Ja, geloof. Waarin? Wel, dat u bent wie u bent. Tja, dat is makkelijk te zeggen. Ja, vanavond hebben we het over gedetineerden. Over mensen die kleinere of grotere of hele grote vreselijke dingen hebben gedaan. Mensen die wij tekenen als criminelen, als goddelozen. mensen die verwijderd moeten worden een poosje of korter of langere tijd uit deze maatschappij. En mensen die relatief eigenlijk heel ver van ons bed af zijn. Iedere dag lezen we weer hoe de rechter geprobeerd heeft een bepaald oordeel neer te leggen, een bepaalde eis of een bepaalde uitspraak te doen op een strafzaak. Totdat het soms wat dichterbij kan komen. In onze familie, of in ons gezin, of in onze gemeente. En dan gaan we er allemaal wat anders over denken, wat dieper over nadenken. En dat geldt misschien vanavond voor ons, zoals we hier bij elkaar zijn, ook wel. Geloven. Wat is het vertrekpunt waar we moeten vertrekken? En waar vinden we nou een overeenkomst met die mensen achter de muur en die mensen die wij zijn, die keurige, nette mensen? We zeggen wel heel erg makkelijk soms, ja, wij zijn niet beter. Dat wordt heel vaak en heel makkelijk gezegd, maar spreek elkaar dan eens aan als crimineel. Spreek elkaar dan eens aan als misdadiger. Zou u dan niet anders reageren als u zegt van wij zijn niet beter? En toch, die overeenkomst, die moeten wij vinden. Het is het vertrekpunt om te komen tot bevrijding. Dan lezen we dat ook in de Romeinen. En dit is ook vaak een vertrekpunt in het eerste, tweede of derde gesprek. Net hoe de mogelijkheid is als wij dus met de mensen in persoonlijke gesprekken achter de muren komen tot het punt van, ja, waar ben je in terechtgekomen? Hoe ben je erin terechtgekomen? Wat is nu het beeld van een mens? En dan zeg je nou, het beeld van de mensen achter de muren, dat is haarfijn omschreven in de Romeinen 3. Daar staat geschreven toch dat God uit de hemel zag en er was toch niemand goed? Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook tot niet één toe. Dat is niet veel. En hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Dat snappen er achter de muren heel erg veel. Met hun tongen plegen ze bedrog. De keel een geopend graf. Slangenvenijn is onder de lippen. Je hoeft dit eigenlijk weinig uit te leggen. Welke mond is vol van vervloeking en vol van bitterheid. O, die bitterheid, die haat, die gloeit in de harten. Als ze dus terugkomen van de uitspraak en het viel zo vreselijk tegen. Of ze komen terug van de eis, eerst de eis en dan de uitspraak. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze gods in hun ogen. Het beeld van een crimineel, het beeld van een misdadiger, het beeld van toch niet u en mij. En toch, Paulus moest er een keer scherp in. Paulus moest een keer haarfijn gaan vertellen wat eigenlijk Genesis 3 eigenlijk wel inhoudt. En dan moest hij hier toch even uitleggen waarom. Wel, hij had met erg veel keurige, nette, vrome mensen te doen. Want hij begint hier, wat dan, zegt Paulus hier. Zijn wij dan beter? Zijn wij dan uitnemender? Wij, Joden, ik, die zo keurig net Joods en zo perfect opgevoed ben? Ganselijk niet, zegt hij, want wij hebben het samen beschuldigd bij de Joden en de Grieken. Ziet u de overeenkomst? Paulus die legt haar scherpte overeenkomst tussen de heidenen, de goddelozen, degene die buiten God leven, en degene die stand houden in hun vroomheid en niet wensen voor God te buigen. Daarom gelooft u de Bijbel. En als u op deze wijze wil gaan denken over zonde, over goddeloosheid, over misdaad, over uw eigen leven en het leven van een misdadiger, als u op deze wijze werkelijk serieus daarover na wil gaan denken, dan komt u dichter bij die gevangenis. En dan brengen wij die gevangenis vanavond dichter bij uw gemeente. Dan komt er een moment dat het misschien voor u, als u eerlijk wordt, een wonder wordt dat u zegt, hé, waarom ben ik net niet over die dorpel in die gevangenis terechtgekomen. Er hoeft zo weinig te gebeuren in onze brein. Een verstoring, een kleine verstoring, kan zo naar een gestoordheid overhellen. En het mens kan in het ene moment normaal met elkaar omgaan. En één keer de vlam in de pan en zich niet kunnen beheersen. En ik gaf het kind een klets, zei de jongen gisterenmiddag. En het kind bleef dood, 2,5 jaar oud. Daar zit een jonge man voor je. Hij had zijn emoties. En hij had zijn ratio, zijn hersens, niet meer op de juiste plaats zitten. Hij was totaal van slag geraakt, 30 jaar oud. Mijn vrouw en kindje verongelukte met een auto-ongeluk, zegt hij. Daarna ben ik aan de drank gegaan. En onder invloed heb ik die klets uitgedeeld. En hier zit ik, Willem. Ik ben een vreselijk mens geworden. Voor mij is er geen hoop meer. En als we dat gaan erkennen, en als we daaruit vanavond willen gaan denken, en daaruit vanavond geloven dat dat woord misdaad, dat dat zo'n ontzettende diepe inhoud heeft. U moet dus opletten, het woord zondaar, wat doet u nog het woord zondaar? Het woord zondaar is als het ware uitgehold. Maar kijk eens naar het woord misdaad. Sla daar eens verschillende woordenboeken bij open. En als Paulus zo duidelijk spreekt in de Romeinenbrief, onder andere Romeinen 5, over het woord misdaad. En dan lezen we in de woordenboeken dat misdaad is een zwaar vergrijp. Dat misdaad is dat een crimineel gestraft moet worden. Zo staat het letterlijk in het woordenboek in België. Misdaad, het is een vergrijp van een zwaar iets. En zo lezen wij in de Bijbel dat door de misdaad van één mens de schuld in de wereld gekomen is. En God zij dank, weten wij dat er ook achter staat dat de genadegift van die ene, dat weer de ruimte geeft en de mogelijkheid geeft. Maar door die ene misdaad, die is tot verdoemenis, zegt Paulus. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Daar zit de hoop. Daar zit de boodschap. Een genadegift uit vele misdaden. Daarom geen zondaar te groot om over deze zaak te praten. Maar altijd recht en eerlijk vanuit het woord van God kijken waar staan wij. Waar staat u? Waar staat ik? Wat geloven wij? Waar zeggen wij werkelijk amen op? En dan is het een prachtige tekst als we stellen dat er in Romeinen 5 vers 6 van Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Als wij nog krachteloos waren. Geen kracht was in ons tegen de zonde. Geen kracht was in ons tegen de verslaving van de zonde. Geen kracht was in ons om te begrijpen wat zonde was. En toen is dat wonder der wonderen al gebeurd. En daarom kunnen wij met goddelozen over vergeving praten. U zou vragen, hoe gaat u met de Bijbel om bij misdadigers? Wel, net zo als gewoon uw predikant met de Bijbel met u omgaat. Een van de belangrijkste elementen is altijd, zowel voor predikanten of voor evangelisten, of als we in de gevangenis met persoonlijke gesprekken bezig zijn, overtuigend bewijs leveren, wat we nu eerst even hebben geprobeerd te doen, overtuigend bewijs leveren tot erkenning van schuld. Bij erkenning van schuld begint een genezingsproces. Als er geen erkenning van schuld is, dan is er ook geen genezing mogelijk. Wij moeten een kwaal boven water krijgen. Daarom uw kwaal, maar de kwaal van een misdadiger, het feit waarvoor hij zit, is voor de rechter. Maar ik kan niet om een feit heen als we de kwaal met elkaar gaan behandelen. Maar dan vanuit geestelijk oogpunt, vanuit pastorale zorg en vanuit pastoraal oogpunt. En dan is het woord van God een tweesnijdend scherp zwaard. voordat de olie van het evangelie in de wonden kan laten zakken en die wonden daarmee kan behandelen, moet er wel eerst wonden gemaakt zijn. Zoals een enkele week geleden een hele stoere gozer naar me toe kwam. Hij was uitsmijter geweest. Hij had 10 jaar gevangenisstraf inmiddels erop zitten. Hij gaat naar zijn laatste jaar gaat hij toe. En hij barstte in tranen uit. Ik had nog maar kort, misschien een half jaar contact met hem. Maar dat half jaar wist hij zo enorm goed te goochelen en wat mij te imponeren en te geloven, laten geloven dat hij wat serieus bezig was, terwijl de waarheid onder tafel bleef. En toen barstte hij in tranen uit. Toen zegt hij, ik ben een vuile, vieze leugenaar. Willem, ik heb je bedrogen. Ik heb jou en God bedrogen. Ik heb je voor de gek gehouden. Ik heb met 2 aangezichten gesproken. Ik heb weer uitgehangen hetgeen wat ik in mijn leven zo vaak gedaan had. En toen kwam het moment dat we de Bijbel konden openen. En vanaf dat moment krijgt de Bijbel een heel ander zicht op hem. Had ik hem al geopend? Ja, natuurlijk. Maar je komt niet veel verder als een algemeen gesprek. En dan is er ruimte voor een gesprek. U zal mij vragen, erkent iemand wel eens werkelijk schuld? Werkelijk dus dat iemand dus voor God en de rechter dus echt zijn schuld wil bekennen. Ik zal een kort verhaal vertellen van een man in Merksplas. Frans Kuivers heet hij. Frans Kuivers is een man van ongeveer 40 jaar. Gisteren zei hij nog, Willem, want het ging over zijn verjaardag, want binnenkort mag hij, hoop ik, toch voor enkele dagen verlof de gevangenis verlaten. Het ging over zijn verjaardag en hij wil zo vreselijk graag zo'n echte zwarte Bijbel hebben met die handgrepen en met alles erin, de psalmen en dergelijke. Dus ik keek even naar zijn geboortedatum op mijn kaart. Toen zegt hij, dat is niet mijn echte geboortedatum, Willem, want je weet, ik ben niet geboren, ik ben gevonden. Hij zegt, dat is pas geweldig gaan spreken voor mij toen ik de geschiedenis van Mozes las. Want ik was 7 maanden oud en toen ben ik in een kistje op de stoep bij een priester neergezet. Ik weet niet wie vader is en moeder is. Ik heb mijn leven, mijn jeugd, een heel groot stuk van mijn jeugd, tot mijn 11e, 12e jaar in gestichten doorgebracht. In eigenlijk Rooms-Katholieke inrichtingen. Ik heb een buitengewoon goed pleeggezin ontvangen. En eigenlijk, ik was 18 jaar toen ik echt wist wat er eigenlijk precies aan de hand was. Hij zei, maar mijn verjaardag is niet meer zo belangrijk, zegt hij. Mijn verjaardag is geworden 15 september. Ik zeg, dat was een cruciale dag in jouw leven. 15 september, ja. Toen zat hij geïsoleerd in de strafcel. Hij was al 1 maand of 3 zeer intensief gegrepen door de Bijbel. En hij was al met een Bijbels leven bezig. Maar toch, de duivel had hem nog even 1 keer in zijn oude zonde laten vallen. En dat is niet simpel als je alcoholist bent om aan alcohol te komen achter de muren. Drugs is geen enkel probleem, dat is in Nederland een handel achter de muren. En bij ons in Merksplas in België, dan noemen ze het onder andere een heroïneparadijs. Helaas, maar het is zo. Drank is een stuk moeilijker. Maar haarwater, daar zit verschrikkelijk veel alcohol in. En hij mocht dus over de blokken, het is een gevangenis met 700 mensen, en die kunnen bestellingen doen en voor de persoonlijke verzorging kunnen ze ook haarwater bestellen. Dus hij mocht over de blokken heen van het terrein, mocht hij dus de boodschappen rondbrengen hier en daar, die mensen 1 keer per week een bepaald lijstje wat ze dan kunnen bestellen voor de langdurige gedetineerden. En daar was nogal wat haarwater bij. En hij wist dus wat haarwater te verzamelen. En met een leuk systeempje hadden ze uitgedokterd. En een bewaker, een chef, omgekocht om wat wodka voor buiten mee te nemen. En zo hadden ze een mix van alcohol en wodka gemaakt. Waardoor ze stom en stom dronken geworden waren. En daar zat Frans in de strafcel. Ik kwam binnen en gelijk lag er een kaartje bij de portier om met spoed naar de strafcel te gaan. Want Frans zat in de strafcel. Ik zei, dat kan niet. Dat geloof ik absoluut niet. Dat is een misverstand. Frans in de strafcel, dat geloof ik niet meer. En toen we daar kwamen, ja, en een strafcel in België is nog een echte strafcel. Daar heb je een emmer in de hoek voor je behoefte. En verder mag je niets meenemen. Alleen wat ze niet af mogen nemen is de Bijbel. Dat is ook bij de Belgische wet zelfs geregeld. Dus daar zat Frans met de Bijbel in zijn strafcel. En daar mocht ik horen dat hij radicaal voor God door de knieën was gegaan. Met een gebogen hoofd en stralend van ootmoed, van verdriet en van schaamte, vertelde hij wat hij had gedaan en hoe hij in de list des duivels was gevallen. Nee, hij had er geen één goed woord voor over. Maar dat is voor hem het moment geworden, het bewuste moment geworden, wat hij zijn wedergeboorte noemt. Zijn nieuwe leven is daar begonnen, 15 september 1997. En als je deze jongen nu volgt, deze man, dan zie je dat God achter de muren net zo met zijn kinderen werkt als binnen een kerkgemeenschap. Zo door en door schriftuurlijk wordt deze man geleid. Nog één puntje zo over deze man met de Pasen. Dan is het feest, dan is het opstanding, dan is het geloof, dan is het kracht, dan is het graf overwonnen. Dan hebben we toch een machtige boodschap voor elkaar. En hij was niet in de dienst, eerste paasdag in de gevangenis. Dus ik ben naar het blok gegaan en kijken waar is Frans. En daar zat hij helemaal in de vernieling eigenlijk. Midden in de strijd had hij psalm 22 open liggen en de tranen vloeiden over zijn wangen en zegt: mijn God, waarom heb u me verlaten, zegt hij, verre zijnde van mijn verlossing. Dat was de schreeuw van zijn ziel. Zo ziet u dat u Pasen niet in kan delen, precies zoals de ziel op een bepaald moment het beleeft. Wat was er gebeurd? Wel, hij ging met zeer goede brieven naar de commissie. Commissie in België, dat betekent dat die een uitspraak doet hoe lang je nog moet zitten. Je hebt 6 jaar gevangenisstraf erop zitten en wij dachten dat de commissie hem absoluut ruimte zal geven, volledige ruimte zal geven om naar een tehuis te gaan, om daar nog een proefvrijheid te beleven en zo naar de vrijheid terug te gaan. Ik had hem aangeboden om mee te gaan. Wij mogen dus, omdat we officieel door het ministerie er aangesteld zijn, zowel voor de rechtbank pleiten voor gedetineerden als voor de commissie pleiten voor gedetineerden, om daar een goed woord te spreken. Hij zegt: nee, uw wil geschieden. Ik wil niet dat jij meegaat, Willem. Het is de wil van God, die zal alleen goed zijn. Maar dat was zwaar tegengevallen en toen moest hij de wil van God gaan doorleven. En dat was even wat anders. Vandaar, hij was even helemaal ondersteboven. En toen we hem gisteren weer spraken, toen zei hij met een, ja eigenlijk met een gebogen hoofd. Hij zegt: wie ben ik, Willem, die tegen de pottenbakker durft te zeggen, wat heb u nu gedaan? De Heer Jezus Christus, die almachtige, die grote God, zegt hij. En ik heb me daar zo eigenlijk even tegengesteld dat ik hem niet kon begrijpen. Maar nu weet ik dat ik moet volgen. En waarschijnlijk nog veel hier moet leren, eer dat ik buiten mijn werk kan gaan doen. Want een van zijn en onze wensen is dat hij buiten de eerste christen, wedergeboren christen mag worden, die ex-gedetineerden op gaat vangen en buiten dus met hem, met hen die met de Bijbel binnen begonnen zijn, buiten daarmee door zal gaan. Ja, zo kom je andere dingen tegen. Tuurlijk kom je ook heel veel negatieve dingen tegen. Ik kan vanavond ook heel veel negatieve dingen vertellen. Maar ik denk dat het goed is om enkele positieve dingen te vertellen. Om daarin ook Gods werk en wonderen te laten zien. Maar ook dat er situaties zijn waar wij nog niet direct van kunnen zeggen van, ja, dit is precies zoals we dat hoopten. Zo is er ook een Pascal. Pascal. Een jonge man. Hij is op de Bijbel club gekomen, op de Bijbelstudieclub gekomen. We hebben op een blok met 5 mensen, en dat is best heel intensief, volgen we een Bijbelcursus met elkaar. Hij zat daar ook bij. En ook daar ging de Bijbel voor hem spreken. En hij had een vriendin, een Rooms-Katholieke vriendin, het is natuurlijk alles Rooms-Katholiek België, heel fel Rooms-Katholiek zelfs. Onlangs werd er nog een grote koppen in Antwerpse krant gewaarschuwd, letterlijk, voor de protestanten. Dat gebeurt nog in België, dat zou je hier in Nederland niet meer, ik denk dat ze zelfs voor het gerecht gehaald werden in Nederland, als je die tekst hier in Nederland zou plaatsen. Maar deze Pascal had een Rooms-Katholieke vriendin, Het halletje stond vol met beelden en wij waren daar een keer geweest met broeder Marien. Waren we een keer daar wezen kijken van, ja, Pascal is ineens verliefd en laten we nou eens weten dat hij niet iemand uit de onderwereld neemt, maar dat daar werkelijk iets serieus aan de hand is. Deze vrouw was weduwe, twee kinderen, keurig fletje, maar ja, zij was Rooms-Katholiek. Hij is vanuit de Bijbel gaan praten en hij heeft niet gezegd, je moet de beelden wegdoen, maar inmiddels zijn de beelden verdwenen. Hij heeft 4 dagen verlof gehad, hij is met deze vrouw getrouwd. Hij liet op een foto zien dat hij had van iemand een oude Bijbel gekregen op een standaardje en nu in het halletje bij zijn vrouw heeft hij de brede en de smalle weg, heeft hij daar hangen wat hij van ons als cadeautje had gekregen met de Bijbel en zo'n klein lessenaartje en de Bijbel open. Hij zegt en alle beelden zijn weg en wij begrijpen dat we met beelden niet verder kunnen komen. En hij had op zijn bruiloft ook enkele woorden zelf uit de Bijbel gelezen. Is deze Pascal wedergeboren? Nee, dat durf ik helemaal niet te zeggen. Maar het woord van God richt die man zijn leven. Hij zou met een evangelisatiepost in Antwerpen contact opnemen. En wij hopen dat hij binnenkort, binnen maximaal een half jaar, toch op vrijheid kan. Dat is altijd op proef in België met degenen die lang gedetineerd geweest zijn. Goed, nu ook even tussendoor wat anders. We kunnen nog heel veel verhalen natuurlijk vertellen, maar we hebben ook heel veel jonge kinderen vanavond. En die zullen wel heel veel vragen hebben. En jullie mogen straks na de pauze eerst vragen stellen over de gevangenis. En jullie willen natuurlijk weten of ze daar nou werkelijk nog spinnenkoppen met brood krijgen en hoe groot een cel is. En jullie zullen vast wel heel veel vragen hebben. Dus ik vind het ontzettend leuk als jullie gewoon de vragen die zomaar in jullie opkomen, gewoon vragen. En dan komen jullie ook wat van de gevangenis te weten. Een paar weken geleden hebben we allemaal een rapport gehad. En we waren in Rotterdam op de Noordsingel, bij de ingang. En daar waren 2 lieve kinders, een broertje en een zusje. En die stonden allebei met een rapport in de hand. Waarom? Wel, daar achter een raam zit een soort politieman. Dat heet een portier, maar hij heeft ook een heel uniform aan. En die moet dan kijken en controleren of dat ze geen gevaarlijke dingen mee naar binnen nemen. Of ze geen drugs mee naar binnen nemen, of geen pistool mee naar binnen nemen. Dus eigenlijk mag je helemaal niets mee naar binnen nemen. Ook geen rapport. Eigenlijk, je moet alles dus achterlaten in een kastje. En wat vroegen die kinderen? Wij willen papa ons rapport laten zien. En wat zei toen die meneer, denk je? Mocht dat, denk je? Hij zei, hebben jullie mooie cijfers? Ja, riepen ze allebei. En dan mag jullie je rapport meenemen. Die kinderen, die moesten papa op gaan zoeken in de gevangenis. Daar komt heel veel voor. Heel veel kinderen moeten naar hun papa in de gevangenis. En dan zijn ze heel blij als ze dan de rapport mee mogen nemen. Ze zouden papa wel eens wat willen geven. Wel eens een reep chocola of wat anders. Maar ze mogen niets meenemen. Maar nu konden ze toch hun rapport laten zien. Zo maakten we het ook een tijd geleden een keer mee. Dat ook een kind zo bij de gevangenis stond te kijken naar boven. En die zei, mijn papa woont nu hier. Dat was voor haar het huis van haar papa. En wat gaan we nu doen? Kijk, ik heb dit meegenomen. Een heel mooi Bijbels dagboek. Dat is een kinderbijbel. Met allemaal hele mooie platen. En nu gaan we morgen, mogen we 2 keer in de gevangenis morgenochtend over de Heere praten. En zondagochtend ook 2 keer in Rotterdam. En dan hebben we ook zo'n programma. En dan kunnen de mensen, kunnen dus die papa's, die kunnen invullen als ze willen dat er zo'n mooie kinderbijbel naar hun kind gestuurd wordt. En dat mogen jullie doen. Dus vanavond mogen jullie nog ansichtkaarten, kaarten zijn hier, daar mag je je naam op zetten. En van de vereniging zullen ze zetten daarop iets van de hartelijke groeten van de vereniging van de Christelijke Middenkerk uit Middelharnis. Maar jullie namen moeten erop. En dan hebben wij enveloppen En dan gaat de dres erop. Krijgen we allemaal de dressen morgen en overmorgen. En die doen we op de post. Naar die kindertjes toe, thuis. Als een cadeautje van jullie. En een cadeautje van hun papa uit de gevangenis. Omdat hij naar de Bijbel kwam luisteren toen we daar waren. Vinden jullie dat een leuk idee? Dus straks allemaal, je mag meerdere keren je naam erop zetten. Maar dan gaan we kaarten schrijven. En die doen we dan bij die Bijbel. En dan zien ze dat dat een cadeautje is van jullie. Goed, verder heb ik natuurlijk niet zoveel verhalen direct voor jullie. Maar jullie gaan straks nog wel dingen vragen die jullie heel graag willen weten. Goed. U zou kunnen vragen, wat voor leeftijden kom u tegen in de gevangenis? U zou kunnen vragen, wat zijn de meeste oorzaken waardoor mensen in de gevangenis komen? U zou kunnen vragen, wat voor niveau kom u in de gevangenis tegen? Kom u daar mensen tegen die toch altijd eigenlijk een bijzondere achtergrond hebben, ja of nee? Zo zijn er heel veel vragen waar we straks ook met elkaar over hopen te praten. Maar als het over oorzaken gaat, is het heel vaak seksualiteit, drankoorzaken, drugsoorzaken. Dus de witte bordencrimineel die we er tegenkomen, de keurige man in het driedelig grijs pak wat netjes in zijn kastje hangt en hij zit daar. De laatste tijd zijn we nogal wat bekenden tegengekomen. Zakenmensen die dachten op een snelle manier aan geld te komen en die komen we er heel veel tegen. Steeds meer omdat de Nederlandse wetgeving vlijmscherp is en achter elkaar ingrijpt als ze bewijsmateriaal hebben dat dat verkeerd gaat. En of je nou aan de top van de beurs van Amsterdam zit of niet, het haalt niet uit. Wij komen ze tegen, want ze gaan de eerste 30 dagen krijgen en de tweede en de derde. En maar verhoren om deze mensen toch duidelijk te maken dat op deze wijze het leven niet goed in elkaar zit. Dan komen ook heel vaak dus om seksuele oorzaken mensen in de gevangenis. Dus wij noemen dat de zedendelinquenten. Een hele aparte groep waarvan wij zelf proberen veel studie te maken en geloven dat dit een groep mensen is, vooral de jonge zedendelinquenten, waar nog heel veel training en hulp verleend kan worden om deze mensen van hun afwijking af te helpen. Daar zijn absoluut nog heel veel mogelijkheden voor. Dat is anders als met een kernpedofiel die dus van in de kern in zijn genen dus niet meer los kan komen van datgene waar hij dus in zijn hoofd doorlopend mee ronddwarrelt. Dat zijn vaak mensen die eigenlijk volgens mijn bescheiden mening een normale verzorging in een pleegtehuis in een inrichting nodig hebben met één grote muur eromheen. En die mensen moeten eigenlijk medisch verzorgd worden en kunnen eigenlijk niet meer terug naar de maatschappij. Mensen die zodanig niet verstoord, maar gestoord zijn, dat als zij na 6 jaar gevangenisstraf, zoals ik verleden week van iemand een kaartje kreeg, die had ik 6 jaar in de Biba meegemaakt, van het begin toen ik daar al was in Scheveningen. Hij is nu 1 jaar en 2 maanden, geloof ik, 14 maanden buiten geweest. En hij had zijn eerste delict, had hij er weer op zitten. Nou, deze mensen is vanwege hun ziekte en ziektebeeld heel weinig meer mee te beginnen. Drankoorzaken kom je vreselijk veel in België tegen. Ook die Frans waar ik over sprak, die is ook zijn grootste probleem, was drank, fraude en drank. Hij heeft alle banken te pakken gehad in België op 1 na. En dat ging razend makkelijk. Als je dit ook hoort, hoe makkelijk dus gefraudeerd kan worden tot een bepaalde hoogte, tot men toch gegrepen wordt via banken. Ik heb er gisteren nog wat van zitten vertellen toen ik daar wat over vroeg. Dan zeg je onvoorstelbaar. Maar drankoorzaak, dat kom je heel vaak tegen. En in België praten we dan over behandeling. Dat was ook bij deze Frans heel mooi. Toen die wedergeboorte doorzette in zijn leven, toen dacht ik, dan moet ik eens kijken, wat doe jij nou met je probleem? Want je hebt een ontzettend groot probleem. Je zit voor 2 keer poging tot doodslag. Gelukkig geen doodslag, maar wel 2 keer poging tot doodslag. Daar zit je voor onder invloed, onder de drank. Wat doe je nu dat je nu dus werkelijk die wedergeboorte doorzet in jouw leven? Dat kan je dus zien aan de vruchten van het leven. Hij kwam dus, ik denk dat het een paar maanden later was, ik begon er zelf niet over. En toen kwam die, hij zegt, ik weet dat God machtig is om mij van mijn probleem af te halen. Hij zegt, maar ik weet ook dat mijn vlees onmachtig is en heel gevaarlijk is om het alleen op die manier aan God over te laten. En ik heb gelezen, bid en werk. Hij zegt dus, ik ga direct als ik buiten kom, als het zover is, een antiboes implanting doen. Dus een pilletje implanten, zodat je dus alcohol zelfs op afstand niet kan ruiken. Ik vond dat een hele mooie ontwikkeling. En in het begin check je dat even na bij de medische dienst, of hij erover gesproken had, of dat hij dat in beweging gezet had. Want dan moet dan direct als ze een keer naar buiten gaan, dan moet je binnenuit allemaal al beginnen te regelen. En het klopt, hij ging dit doen. Dat zie je ook, die vruchten van zo'n man, hè. Nog zomaar een dingetje. Hij had zulke haren. Prachtig, zwart, lang, golvend haar. Tot op zijn achterwerk. En op een gegeven moment kom ik. En Frans haar is er allemaal af. Ik zeg, Frans, wat is er met je aan de hand? Je bent knap kaal. Hij zegt, ik heb gelezen, het is geen wet in de Bijbel, zegt hij. Maar ik heb gelezen dat het ook geen eer voor een man is. Hij zegt, en Simpson heb bar veel last ervan gehad. Hij zegt dus, ik zeg, na de kapper. Nee, dat heet in Vlamingen anders, maar ik ben dat woord kwijt. In ieder geval, hij was naar de kapper gegaan. Zo hadden we er ook eentje op de Bijbelstudie. En die was zover dat de Bijbel hem leerde dat hij zijn leven moest kuisen, noemen ze dat. Zijn leven moest netter maken. Hij had alle naaktfoto's uit zijn cel en alle platen weggedaan. En zijn cel was rein geworden. Ik was daar heel erg dankbaar mee. En toen we dat ook met het danken, met het sluiten van de avond aanhaalden, toen kwam hij heel beschaamd naar me toe. Hij zegt, ik moet eerlijk wezen. Hij zegt, maar ze staan nog onder mijn bed. Maar ik denk dat ze daar ook gaan verdwijnen. Je ziet, dan gaat de Bijbel een mens eerlijk maken. Dus aan de ene kant vertellen ze van, dat hij vertelde het zelf niet, anderen vertelden het dus in de club van, Roger die heeft zijn cel helemaal schoongemaakt. Nou, dan ben je gelijk enthousiast en blij dat zoiets gebeurt. Zijn die hele eenvoudige dingen waar het mee begint. En dan voel je de strijd nog om de zonde dus werkelijk los te maken, laten. Ja, leeftijden van 16, 17 jaar tot 75, 76 jaar. Ik hoop morgen met een baas van 71 jaar nog een gesprek te hebben in de gevangenis. Deze week zou ik iemand van 74 jaar ontmoeten in de gevangenis. Een man die 30 jaar het ambt in onze kerken heeft mogen dienen. Het avondmaal ging en hij zit achter de muren. Ook deze man viel en ook deze man moet zijn ellende boeten in de gevangenis. Leeftijden van jong tot oud. Jong is een apart onderwerp eigenlijk, hè? Jeugdcriminaliteit. Kunnen we straks misschien nog even op terugkomen hoe we tegenover jeugdcriminaliteit staan en hoe jeugdcriminaliteit ergens nog een keer te remmen is, ja of nee. Kom je in de gevangenis ook mensen tegen die een beetje jonge jongens, die toch een stukje opleiding gehad hebben? Jawel, ik heb in Scheveningen in mijn groep zitten, in een van mijn Bijbelgroepen. Er zit er een die heeft 2 jaar HO gehad. En een ander, die is qua manager, heeft hij dus prachtige papieren op zak. Maar door de vloek van de drugs van het spoor geraakt. En in de bende van Leerdam terechtgekomen. En met alle ellende en alle gevolgen van dien, nu dus een pittige straf uit moeten zitten. Dit zijn kansrijke knapen om buiten weer iets mee te kunnen gaan doen. Zo hadden we er ook een politie. Ook dat kom je regelmatig tegen. De verleiding niet kunnen weerstaan. 4 jaar politie Amsterdam, 4 jaar politie Den Haag erop zitten, maar toch door de mand gegaan in een bepaalde grote deal. En die was zo ontzettend op Goeree Overflakke thuis, dat ik zat nog geen 10 minuten met hem aan tafel in een persoonlijk gesprek, dus kennis met hem te maken op mijn kamer. En hij zegt wel, u bent meneer de Hertog, u bent van een behoorlijke zware kerk, U woont in Dirksland, u woont ergens aan de Haverdijk en ik ken nog iemand aan de Oude Dijk in Herkingen. En zo ging je even door. Ik zei, nou, dan hoeven we voor jou niet geheimzinnig te doen. Dan kunnen we met jou gewoon praten over goede overvlakken. Hij wist het allemaal precies. Dit zijn mensen met een, ja, met een hoge IQ die ondanks dat toch in een ellendige situatie terecht zijn gekomen. Maar mensen waarmee je in ieder geval weer door kan praten. Goed, wij gaan afronden, want we willen nog een bakje koffie en dan straks hoop ik dat we fijn met elkaar in gesprek komen. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we met elkaar nog eens over een aantal dingen praten die bij u leven. Dat u zegt, nou, jij zit nou zo'n 30 uur per week achter de muren. We zitten daar 6, 7 jaar. We hebben er toch van lieverlee een enorme schat van ervaring opgedaan. Op allerlei niveaus, met allerlei typen van mensen die hier terechtgekomen zijn. Wij branden van vragen. En ik hoop dat u dan ook mij daar straks even stevig werk mee wil geven. Ik wil eindigen dit. Deze lezing wil ik niet zeggen, het is meer een vertellen, het is meer een luisteren, het is meer een denken vanuit het woord. Ik hoop dat die gevangenis en u iets dichter vanavond bij elkaar mogen komen, ook vanuit uw gemeenteleven. Maar ik wil met de woorden uit Galaten, wil ik eindigen. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt. Daar moet u even over nadenken. Dat wordt van u verwacht. Gij die geestelijk zijt. Zodanig terecht. Met schelden, met de keer gaan. Met de geest der zachtmoedigheid. Ziende op uzelf. Opdat gij niet verzocht wordt. En draagt zo het tweede vers elkanders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Dank u.
Meneer de Hertog, heel hartelijk bedankt voor datgene wat u tot nu toe gebracht heeft. Dan gaan we nu, voordat we gaan pauzeren, nog zingen uit Psalm 116, vers 1, 2 en 3. En tijdens dat zingen wordt er gecollecteerd. En de opbrengst van die collect is bestemd, dit keer niet voor het Centraal Verband. Maar we willen dat dit keer doen voor de stichting Help Ze Verder. Ik denk dat meneer de Hertog over die stichting Help Ze Verder straks nog wel verder iets wil vertellen. Dus we zingen nu Psalm 116, vers 1, 2 en 3. U kan ook vragen stellen op papier. Er liggen hier vooraan wat papiertjes. Ik zal ze straks wel wat uitdelen. En dan kan u het ook schriftelijk doen. even naar voren komen. Dan kunnen jullie ze hier even schrijven, want dat moet zo meteen meegenomen worden. Met het zingen van Psalm 49, het eerste vers. Is. Volgens mij doet het niet heel veel. Oh. De collecte die gehouden is, die heeft 367 gulden en 2 kwartjes opgebracht. Dat is nog meer dan de vorige keer. Heel hartelijk bedankt. We zullen het overdragen aan meneer de Hertog voor de stichting. Help ze verder. Dan gaan we nu beginnen aan de quiz.
Zeg maar klein 10 minuten hoor, een kwartiertje. Om een woord te gaan raden. Met elkaar, met Bijbelse vragen en ook nog enkele andere vragen wat over het hele gevangenisgebeuren gaat. We hebben hier 2 groepen gemaakt, 7 jongens en 7 meisjes. En we beginnen gewoon bij een van de kinderen. En als je het antwoord weet, dan krijg je direct de letter van het goede antwoord. Lukt dat niet, mag de groep je verder helpen. Van je eigen groep en anders gaat hij over naar de andere groep. Het woord staat helemaal door elkaar, dus vergis je niet als je gaat proberen om het te raden, want alle letters staan voor elkaar. Dus als je bijvoorbeeld het woord collectezak neemt, dan is niet de C als eerste letter, maar het kan ook de K zijn die als eerste staat. Ik zeg collectezak hierom, als je nou het woord weet, terwijl dat de andere groep bezig is met de vraag te beantwoorden, en je weet het woord, steek dan gauw de collectezak in de lucht, want dan weet je in ieder geval dat jullie groep gaan winnen. Ja? Zal ik hem aan jou geven? En jou ook een, alsjeblieft. Ik geloof dat ik nou het meeste gezegd heb, hè? Nou, degene die dus het woord heeft is de winnaar, en die krijgt straks ook nog wat lekkers. De eerste letter, die geven we cadeau, om eventjes als voorbeeld te nemen. Dan gaan we gelijk naar het onderwerp van vanavond. Het gaat dus over iets wat, ik zoek dus het woord van hetgeen wat in een gevangeniscel zit. En je weet Wat er heel weinig in zo'n kleine cel te vinden is. En wat vind je daar zoal? Waar zit... Ja? Wat zeg je? Een? Er zit bijvoorbeeld een raam in een cel. En wat zit daar 9 van de 10 keer voor? Tralies. Nou, dan is het dus de T. Ik ga beginnen bij Diana. Wie wilde zichzelf wel doden toen alle deuren van de gevangenis door een aardbeving vanzelf opengingen? De stokbewaarder. Dat is goed.
Dan ga ik naar een jongen toe. Eens even kijken hoor. Ik ken jullie namen niet zo goed. Ja, jou ken ik. Oh, nou is mijn draadje op. Dan blijf ik hier. In welk gebod vinden we de woorden... Gij zult niet doodslaan? Even nadenken. Je weet het vast wel.
Volgende graag, voor Hanneke. Even een momentje. Daniel, die had 3 vrienden. Weet je wel, dat verhaal die in de brandende oven gingen. 1 van die 3 vrienden, die zoeken we die naam. Kan je ze alle 3 opnoemen?
Nee, Abednego.
Abednego.
Welk middel stuurde de Heere om Jona te redden van de verdrinkingsdood?
Walvis.
Ja, een walvis. Is die een grote vis, staat er in de Bijbel. Wat is goed?
Het is een klein beetje een verhaaltje zit erbij. Ik heb het over iemand, we hebben het... even wachten hoor, we opnieuw beginnen. We hebben het vanavond over, heel de avond over gevangenen gehad. Hè? Ik heb het nu over iemand die ook gevangen zat, zowel lichamelijk als geestelijk. Geestelijk zat hij gevangen door de Satan en lichamelijk zat hij in een harnas. En die persoon die werd door een schaapherder op een hele bijzondere manier gedood. Hij zat in een harnas en hij werd door een steentje gedood.
Goliath.
Wie zat er onder de vijgenboom en werd later een discipel van de Heer Jezus? Nathanael. Dat is wel moeilijk, hè?
Ja, dan moet je wel passen, hoor. Dat is niet goed.
Ooit raden.
Afsluitingsavond.
Nee, het is echt fout. Hoe heette de vrouw van Zacharias? Elisabeth.
De volgende vraag, die stel ik aan Benjamin. Toen Jozef in Egypte in de gevangenis zat, ontmoette hij daar 2 mannen. De schenker en de bakker, goed zo. Maar nou is mijn vraag. Jozef, die ging die dromen ging die uitleggen. Eén van de 2 was blij met die uitleg. Weet je wie dat was? Goed zo.
Verder naar Eline. Noem eens een ander woord voor blijde boodschap.
Komt het uit de groep verder? De vraag is, noem een ander woord voor de blijde boodschap. Goed, ja hoor.
Gevangenisstraf.
Ja, het is fantastisch. Heel knap. Leuk.
Het organiseren van de quiz. Jullie hartelijk bedankt voor het meedoen. Ik hoor het af en toe een beetje kraken. Het waren natuurlijk jullie hersenen die kraakten. Dan gaan we nu het programma verder vervolgen. En ik wil vragen of meneer de Hertog naar voren wil komen.
Jongelui. Lieve mensen. Allereerst namens de kinderen van de vaders die in de gevangenis zitten. Alvast hartelijk dank voor deze 30 kaarten die wij van jullie hebben gehad. En dan gaat bij iedere kaart gaat dus zo'n hele mooie kinderbijbel. En als we nu dus morgen en zondag op de Noordsingel zijn, dan hopen we daar al die mannen die naar de Bijbel komen luisteren daar te vragen een strookje in te vullen met het adres van waar hun kinderen wonen. En dan zullen wij zorgen dat dat netjes verzorgd wordt. En dat doet onder andere dan ook Stichting Help Ze Verder. En Stichting Help Ze Verder, daar moet ik ook iets van zeggen. Hartelijk dank voor de collecte die daarvoor is gehouden. Stichting Help Ze Verder maakt deel uit van 3 stichtingen. U zal dat te komen, ik denk binnen een paar maanden waarschijnlijk, in de krant lezen. Nog voor de grote vakantie of direct daarna wordt dat bekendgemaakt. 3 stichtingen zijn een samenwerkingsverband aan het opzetten. Dat is Stichting Help Ze Verder, de stichting die van ons uitgaat om ex-gedetineerden aan werk te helpen. En Stichting Help Ze Verder garandeert dan een arbeidsplaats. En als de werkgever een probleem met de cliënt, zoals wij hem noemen, mag hebben, kan die Stichting Help Ze Verder bellen. Die zorgt dat er een vrijwilliger is of een maatschappelijk werker die daarbij helpt. Dat doen we in samenwerking met de Ontmoeting. Ontmoeting Rotterdam is ons allemaal bekend. In Epe hebben we een enorm mooi spul staan. En dat wordt helemaal ingericht om daar ex-gedetineerden op te gaan vangen. Het is de bedoeling dat we daar minimaal 20 ex-gedetineerden per jaar een opleiding geven, discipline bijbrengen en al hetgeen wat nodig is, maximaal 12 maanden. En daarvanuit worden ze dus door Stichting Help Ze Verder naar een arbeidsplaats geholpen. Dan hebben we nog Stichting Gevangenenzorg Nederland in Zoetermeer. Die doet dan weer de facilitaire ondersteuningen, want juist al die kleine dingen, daar heeft vreselijk veel vrijwilligers door het hele land voor nodig. Dus een huisje helpen, het heen en weer naar de gevangenis rijden in het begin met solliciteren. Er zijn tal van dingetjes waar die mensen bij geholpen moeten worden. Al is het soms weer leren gewoon met een pasje omgaan als ze uit de gevangenis komen, als ze lang gezeten hebben. En dat gaat die stichting weer doen. En zo krijgen we een convenant, een samenwerkingsverband met 3 stichtingen. En Stichting Help Ze Verder is een speciale Vlakkese aangelegenheid waar 50% van het bestuur van mijn kerkelijke achterban en 50% van uw kerkelijke achterban is. Is leuk om te weten. En de eerste collecte die daarvoor gehouden is hier. Dus buitengewoon bedankt. Heel erg leuk. En we hebben namens deze stichting eigenlijk vanmorgen al een eerste gesprek gehad met Arno. Die hebben we eigenlijk vanochtend al kennis laten maken met deze stichting. En aan het bellen geweest dat als hij wil werken, dan is er voor hem ook werk geregeld hier op vlak 1. Goed, dat was dat. Dan gaan we nu over naar de vragen. En die hebben we er wat gehad. Of hadden jullie eerst hier op het eerste rijtje soms zomaar een vraag? Dat je zegt, hé, dat wil ik eerst even vragen. Maar gerust, jij wel geloof ik. Jij geen vraag? Nee, kun je er hier ineens opkomen? Dan mag je dat gewoon doen, hè? Jullie ook, hè? Goed, misschien schiet er een te binnen. Ja, jij wel. Kijk. Hoe groot zo'n gevangenis is, of de cel? De gevangenis. Dat is verschillend. In Scheveningen werk ik in 1 gevangenis met 96 mensen. Maar bij elkaar in Scheveningen hebben we er wel zo'n 600 mensen in 4 verschillende blokken, zeg maar, gevangenissen. Ik werk ook in 1 gevangenis in Scheveningen, dat noem je de zware strafgevangenis. En daar zitten 14 mensen op één afdeling. Die is helemaal van buiten gesloten, de bunker noemen ze dat. Een heel groot gebouw. En er zitten maar 3 lagen van 14 mensen. In België, waar ik werk, is het een gevangenis waar 700 mensen zijn. Maar allemaal in aparte afdelingen en blokken. Goeie vraag. Zie je wel? Dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt wel eens. Maak jij wel eens ruzie thuis?
Ja.
Ja! Kijk, hè. Het is niet van de zenuwen, maar het wiepelt dat ding. Maar zo gaat goed. Jij bent eerlijk, ja. Kijk, indien je niet wordt als een kinderke, zo eerlijk, hè. Natuurlijk wordt er wel eens ruzie gemaakt. Mensen hebben spanningen en dan wordt er wel eens ruzie gemaakt. Gisteravond gebeurde dat er nog. Toen was ik, wij zijn in België in een klein hospitaal. Dus waar zo'n 50 mensen in kunnen. En daar was ik ook met verschillende mensen gisteravond aan het praten. Toen werd er eentje helemaal met een bloed hoofd, moet ik hier zeggen, binnengebracht. En ja, die hadden even gevochten. Dat gebeurt daar, ja. Hé, heel goed. En jij? Juist hem. Jij zit toch met een probleem van water, hè? Jij zit toch met een probleem van water, hè? Nou, spinnen, dat geloof je niet meer zeker, hè? Nee. Nee hoor, ze krijgen gewoon drinken. Bij de brood krijgen ze melk, als ze dat willen. Ze mogen kiezen tussen melk, tussen karnemelk. Ze krijgen geen koffie bij de eten, maar het is wel een heel klein ruimtetje op iedere afdeling. En daar kunnen ze met elkaar 's avonds een kopje koffie drinken. Daar kunnen ze een bekertje koffie krijgen. Maar normaal mogen ze kiezen tussen melk. Melk en karnemelk. Bij de brood. Goeie vraag hebben jullie, zeg. Goeie vragen. Zie je wel? Zo werkt dat, hè? Zo werkt dat. Vertel dit. Jawel. Jawel. Ze mogen iedere dag douchen. Dat wil de bewaking zelf ook graag, anders gaan ze zo stinken en dan vinden ze het niet leuk om bewaarder te zijn. Dus iedere dag mogen ze douchen. Schitterende vraag. Wat eten ze meestal op brood? Worst en kaas, net zoals jullie. En dan krijgen ze één plakje per boterham. En hagelslag ook, maar dat weet jij misschien beter dan ik. Jij mag invallen als ik het verkeerd doe. Hè? Maar ik geloof dat er af en toe wel wat hagelslag bij is. Ik heb de eer gehad om een keer te begeleiden in de cel, dus de 2 directeuren van het Valk-concern, van die hele grote hotels allemaal langs de weg. En die 2 directeuren die hadden ook niet zo goed gedaan met de centjes en die kwamen bij ons in Scheveningen in de gevangenis. En die mensen hebben zelf hun hotels allemaal, hè, door heel Nederland. En toen was ik erbij dat ze de eerste eten kregen en dat waren 3 snijtjes brood met een klein dingetje met boter, B-cel. En een plakje kaas. En daar was een dingetje met jam bij. Juist, die volverpakte dingetjes met jam. Die hebben ze ook. Goed. Zeg dit.
We nemen nog eens naar buiten.
Als de straf voor... in de gevangenis bedoel je. Nou, iedere dag heb je een luchten. In de gevangenis heet dat luchten. En dan mogen ze even rondjes lopen. Dat is verschillend in verschillende gevangenissen. Maar de meeste hebben per dag minimaal 1 uur luchten. Dus dat is even buiten. En de hele zware gevangenen, die gaan in een kooi naar buiten. Dus daar buiten een kooi met tralies. En dan mogen ze even door die kooi, die is ongeveer 4 bij 4 meter. In Scheveningen hebben we dat, die mensen uit Joegoslavië die bij ons zitten. Die mogen dus, als ze gaan luchten, ongeveer, dat is 45 minuten. En dan mogen ze in die kooi 4 bij 4 meter buiten.
Ja, maar als ik naar buiten moet, moet ik wel eerst gewoon buiten lopen. Of moet ik dan ook nog door een speciale gang naar die kooi?
Nee, heel goed van jou. Hele goede vraag. Nee, dan mogen ze gewoon zo naar buiten, maar al die deuren zitten op slot. Dus er gaat een bewaker en die doet de hele tijd de deur open. Dat legt er al hoe dicht je bij de buitenplaats zit. Soms gaan de 2 deuren, 3 deuren, 4 deuren moeten van het slot eerder als ze er zijn. En dan voor de buitenplaats heb je soms meest een gangetje waar ook op slot zit en de buitenplaats op slot. Het is altijd tot het toilet toe in de gevangenis, moet je altijd met je sleutel in je hand lopen, het toilet, alles zit op slot. Jullie hebben goede vragen. Buitengewoon. En, waren ze dat een beetje? Jij nog één?
Zomers zwemmen.
Zomers zwemmen. Nou, dat is heel geen verkeerde vraag, want ik weet niet in Nederland of dat we al een gevangenis met een zwembad hebben in Nederland. Ik dacht van wel, maar ik ken er ineens niet op komen welke. Ik ken er ineens niet op, er is een nieuwe gevangenis. Weet jij het, een zwembad hebben in Nederland een gevangenis? In België, Brugge wel. Welke, Arno? Zwolle, een nieuwe. Een nieuwe gevangenis. Dus in Nederland hebben we dat ook al. En in België, in Brugge, hebben ze ook een zwembad in de gevangenis. Dat gaat wel een beetje heel ver, hè? Wat zei je, Arno? Denk je van koud water? Juist. Ah, dat is voor heet hoofden wel goed. Eens kijken. Nou, hier nog één, dan ga ik naar deze vragen. Er was nog hier ergens. Jij nog? Wil je nog je vinger opsteken? Binnen. Zwembad is in de gevangenis in Brugge, waar ik het gezien heb, is dat in ieder geval binnen. En was er hier nog een vraag? Want ik heb de hele tijd met mijn rug naar jullie toegestaan hier. Nee? Hebben we ze? Nou. Je kan altijd kijken als er nog wat tevoorschijn komt. Want het is natuurlijk vanavond ook juist een avond ook voor jullie, hè? Niet alleen voor al die grote mensen, hè? Nee. Nou, de laatste jij. Dan ga ik eerst mijn briefjes doen. Nou, ook een hele goede vraag. Ze hebben elektriciteit, maar in België wordt dat centraal geregeld. Dus in België is elektriciteit aan de televisie gekoppeld. En elektriciteit en televisie gaat in België 's avonds op de klok van 10 uur, pats uit, 10:50 wil ik af zijn, maar dan is het voorbij. En als je mensen hebt die een nieuw hart krijgen en die niet meer naar televisie willen kijken, daar praat ik niet over, maar dat doen die mensen zelf. Dat heb ik in België 2 keer en in Nederland nu 2 keer meegemaakt. Maar in België is dat heel moeilijk, want het is allemaal met elkaar verbonden en gekoppeld. En dat is een heel apart proces om dan de televisie los te krijgen van de elektriciteit. Maar ze hebben elektriciteit. Nou, dat waren allemaal hele praktische vragen. Dan gaan we nog een paar vragen van de papiertjes doen. En wat heeft u ertoe gebracht om dit werk te doen? Wat mij ertoe gebracht heeft eigenlijk, ik kan niet anders zeggen als God heeft mijn leven geleid in de gevangenis. De Heere riep met de woorden uit Timotheus, predik het woord tijdig en ontijdig, wederleg, bestraf en vermaan. En doet het werk van een evangelist. En de Heere bevestigde dat in enkele weken door andere bijbelteksten heel duidelijk en helder daardoor tot mij te spreken. Ik zal u vissers van mensen maken en zo meerdere. En toen werd het voor mij duidelijk dat er iets aan zat te komen, maar ik wist niet wat. En toen werd ik in de gelegenheid gesteld om op de Noord-Singel een keer voor witte bordencriminelen te komen spreken. En daar is het eigenlijk begonnen. En daarvanuit hadden we gelijk contact met die mensen. Ik werd gevraagd om een vervolggesprek met deze mensen te hebben. En bepaalde mensen te begeleiden. En we hadden daar ook met de directeur snel contact. En ja, zo zijn we als vrijwilliger pionier eigenlijk in de gevangenis toegelaten. En in Scheveningen, toen met die gevangenispredikant, dat is dominee Borst, zijn we mee naar Scheveningen gegaan. En daar kregen we een eigen kamer. En zijn we nu eigenlijk 6 jaar dat we dit werk helemaal zelfstandig mogen doen. Maar ik sta natuurlijk onder het pastoraat van de gevangenis. De GV, de geestelijke verzorging van de gevangenis, dat houdt in een pater, een dominee en de humanist. En dan de imam, dat hoort er dan ook nog bij. Maar de humanist zit zelfs in de geestelijke verzorging. Wij hebben natuurlijk een totaal, gemiddeld, 9 van de 10 keer, een totaal andere bijbelse boodschap als vele anderen. Maar doordat wij dit werk dus gewoon op onze eigen wijze mogen doen en wij met gespreksgroepen, daar hebben we dus bijbelgroepen van gemaakt. En men ziet dat dat toch werkt, dat mensen daar dus naartoe willen komen, dat mensen erover willen praten. En inmiddels is dat eigenlijk op het ministerie ook erkend. Het ministerie heeft zelfs dus officiële brieven geschreven naar mijn achterban om die koppeling definitief vast te maken aan de gevangenis waar we niet om gevraagd hebben. Maar als erkenning gewoon van het werk wat ze zien en toch ook de vrucht die dat afwerpt. Hun zien ook mensen veranderen in bepaalde gevallen en hebben door dat de mensen de graag persoonlijke gesprekken op deze manier gewoon hebben. Dus de Heere heeft me daar gebracht. En die opent daartoe de gevangenisdeuren. En zo is dat ook in België. Daar werden we in de gelegenheid gesteld in Brussel te solliciteren bij de Vereniging van Protestante Kerken in België. En dat was de eerste keer dus in mijn leven dat ik solliciteerde, moet ik zeggen. Ik had in België een paar keer in gevangenissen gesproken bij onder andere broeder Bor. En daarvanuit werden we gevraagd om, ja, er was veel nood in Merksplas. Er waren veel aanvragen van mensen die daar zich als protestant in lieten schrijven. Heel merkwaardig. We hebben daar 130, 40 ingeschreven protestanten in Merksplas. En er was praktisch geen pastoraat. Dus die nood werd ook in het midden gebracht. En ja, toen de gelegenheid was, zijn we daar voor de kleine commissie geweest en ook aangenomen. En de spanning was van, zal het ministerie nu ook aannemen? En dat 3 maanden later bevestigt het ministerie van Justitie dat wij dus als ambouzenier aangesteld waren in Merksplas. Dat heet dan hulpambouzenier, want de priester is de ambouzenier en de protestant is hulp. De protestant hangt er in België werkelijk bij. Dat kan je je eigen niet voorstellen hoe daar de scheiding nog is tussen protestant en Rooms-Katholiek. Dus ik hoop dat ik hier iets duidelijk geweest ben. Welke gevangenissen bezoekt u al zo? Dat is dan Scheveningen, Rotterdam-Noord, Singel een weinig nog en Arnhem. Dat zijn de gevangenissen waar we een pasje voor hebben. Dat betekent niet dat je zo die gevangenissen, Scheveningen wel, daar mag ik 7 dagen 24 uur gewoon naar binnen. En daar kan ik de gevangenissen waar ik dan een sleutel van heb, kan ik dus allebei die gevangenissen doorheen, die 2 in Scheveningen. De andere gevangenissen heb ik een pasje, maar moet altijd nog wel weer binnen ook contact leggen. Alleen, ik kom dan wat makkelijker binnen, maar er zijn altijd strenge regels voor. Andere gevangenissen bezoeken is eigenlijk relatief heel erg weinig, omdat je gewoon ontzettend druk bezet bent in Scheveningen en in Merksplas. Bij elkaar toch zo rond de 30 uur echt achter de muren. Wil je buiten ook voor een ex-gedetineerde nog het een en het ander doen, ja, dan begrijp u dat de werkweek gauw en snel gaat. Rotterdam is misschien leuk om te melden. Dan mogen we nu dus morgenochtend 2 diensten doen en zondagochtend 2 diensten doen. Dat is voor het eerst ook, denk in Nederland in de geschiedenis, dat voorkomt dat een niet-officiële predikant van het ministerie iemand gevraagd wordt om de diensten te doen. Er is nogal wat, een predikant die we daar goed kennen, die vond gewoon van Willem, kom jij dat maar een keer doen, maar dan ook alle 4? En dan, ja goed, hij kent mij, dus hij weet dat dat dan ook 100% mijn eigen stijl moet wezen. Daar is best even goed verzet op gekomen, door vooral de humanist en de vrouwelijke predikanten van de Noordsingel. Maar het ministerie had daar het laatste woord voor in, want zo gaat dat dan toch. Dus het was de hoofdpredikant op het ministerie heeft dat toegestaan en gezegd, dat mag Willem gewoon doen. Dat is geen punt, mits het binnen de verantwoordelijkheid van die ene predikant. Dus die spreken het begin de zegen uit en het eind de zegen uit. En daartussen mag ik eigenlijk gewoon een evangelisatiedienst houden. Zo mag je dat noemen. We noemen dat daar dan een open deurdienst. Want voor evangelisatie mag je in Nederland niet in de gevangenis gebruiken. Dan gaat iedereen van de geestelijke verzorging stijgeren. Want ze zeggen er is geen evangelisatie nodig in de gevangenis. We hebben een prima geestelijke verzorging. Dus noemen een open deurdienst is nog een beetje een leuker woord voor in de gevangenis ook. En we hebben gevraagd dat er ook extra deuren dan voor anderen open mogen. Ja, hoe bent u daartoe gekomen? Dat heb ik gezegd. Is een cel groot? Ik dacht van 2,5 bij 4. 10 vierkante meter? Zoiets wel, hè? Niet veel groter. Niet veel meer. Nee, een cel is een cel. Vergis je niet. De deurknop aan de binnenkant heb je niet. En je bent afgesneden van alle vrijheden. En je zit toch tegen die deur aan te kijken. Daar mag dan een meubeltje staan en een stoel en een tafel en een bed. Een kast, dat heb je dan hier, dat heb je in België niet. Om nog wat kleren in op te bergen, heb je in België, hebben ze allemaal een gevangenispak aan. Dat, net zoals in Rusland, in Nederland hebben ze dan nog hun eigen kleren. Dat is niet groot. In een jonge cellenkamer voor kinderen is die groot. En is daar speelgoed in de cellen? Dat is er eentje van jullie. Hè? Nou, er zijn geen gevangenissen voor hele kleine kinderen. De hele jonge kinderen gaan naar een jeugdinrichting, heet dat. In Zeist heb je er daar ook een. Maar ze zijn wel vanaf een jaar of 14, dacht ik, de Hartelborg in Spijkenissen. Van een jaar of 14 zitten kinderen daar ook gewoon in een cel van 10 vierkante meter. Dus ook gewoon een vrij kleine cel. En speelgoed zal er niet zijn. Dat zullen ze niet hebben. Dan hebben we een hele misschien afwijkende vraag van dit onderwerp en misschien niet. Want het is de vraag, wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Ik denk dat uw eigen predikant die vraag beter kan beantwoorden als ik. Maar als u die vraag stelt, omdat u denkt dus van, ik liet dus bijvoorbeeld een man van hoge leeftijd die in het ambt vele jaren diende, aan het avondmaal ging, nu in de gevangenis zit, misschien dat naar aanleiding daarvan dat gezegde van mij deze vraag gesteld is, dan is dat niet de zonde tegen de Heilige Geest, dat is dan iemand die in een zonde gevallen is en een periode in een zonde heeft geleefd en gelegenheid krijgt om dat voor Gods aangezicht, de gemeente, te bekennen en te belijden en daar een nieuwe weg in te vinden. Zonde tegen de Heilige Geest vind ik vreselijk moeilijk. Ik denk dat ik voor mijn eigen één voorbeeld in mijn leven meegemaakt heb. Hier op Goede Overflakke in mijn jeugd. Dat ik met iemand die zeer veel respect bij Gods volk oogsten. En zeer veel en duidelijk zijn wedergeboorte en kon vertellen. En aan het avondmaal ging. En die als een godslasteraar, een vloeker en een dronkaard in de goot terecht is gekomen. Dan denk je, dit zou een zonde tegen de Heilige Geest kunnen zijn. Dat is dus heel eng. En echt om het fijn en goed verder bijbels uit te leggen, dan hebben jullie een perfect predikant voor. Wordt er rekening gehouden met de strafmaat op de leeftijd van bijvoorbeeld tussen de 70 en 80 jaar? Ja, daar wordt rekening mee gehouden, maar dat heeft met het delict te maken natuurlijk. Kijk, als je een baas van 70 jaar binnenkrijgt die een meisje vermoord heeft, en aangerand heeft, die kan op een strafmaat rekenen dat hij nooit meer natuurlijk buiten komt. Heb je op die leeftijd een ander delict of een kleiner delict gedaan, dan wordt daar wel rekening mee gehouden. Zijn vaak op die leeftijd mensen niet altijd. We hebben ook soms met een fraude die achterhaald wordt en waar verhoren aan vastzitten dat mensen opgehaald worden. Dat gebeurt, maar heel vaak heb het op die leeftijd toch met zedendelicten te maken. En hebben we in Nederland in ieder geval één stad als Rotterdam, waar we hele goede trainingen voor deze mensen hebben. Zo zit er in onze regio ook iemand vast van een hoge leeftijd, waar we ook binnenkort een gesprek mee moeten voeren. Hij weet nog niet wat de officier gaat doen, maar wij weten al wel dat de officier in gesprek is om deze man dus binnen zo keiharde training neer te zetten. En daar zitten mensen van 75 jaar, de oudste op dit moment, en de jongste 18, groepen van 15 mensen, en die krijgen daar een training over hun misdaad. En dat is dan dus 100% dus hun seksuele misdaad of hun incestmisdaad. En daar wordt dan knetterhard 2 jaar lang, iedere week, 2 uur meegewerkt met die mensen. En wij hebben nu na 3 jaar ervaring, moet ik zeggen, dat gemiddeld 7 van de 10 mensen daar toch behoorlijk genezen afkomen. Nogmaals, je moet daar geen kerkpedofiel tussen zetten, dat zal allemaal weinig uithalen. Maar vooral sociaal pedofiel, mensen die dus door bepaalde verstoringen in de hersens in verkeerde situaties in hun leven terecht zijn gekomen, zijn nog heel goed te behandelen. En dat zijn vaak dan ook oudere bazen. Van de week stond u op de voorpagina van de krant, ja. Wordt u ook bestormd door journalisten? Nee, dat valt best mee. Dat probeer ik ook zo min mogelijk te doen. Maar dit was een interviewtje wat we gehouden hebben met een paar andere mensen, met een jeugdregisseur waar we veel contact in Rotterdam mee gehad hebben, met een van de toptrainers van die seksuele delinquenten, waar we dus een veel contact mee hebben, en met professor Frenke, een man die dus voorzitter is van de Vereniging van Forensische Seksologie, waar ik zelf lid van ben. En die krant die was een keer bij een dag waar we met z'n allen als vereniging bij elkaar waren. Ja, ik was er als enigste pastoraat, zat ik daar die dag eigenlijk tussen. En dat viel dan op en dat werd door Frenke ook gezegd. En zodoende kwam die vrouw naar mij toe van, ik wil met u een interview. Toen heb ik gezegd, nou dat doe ik niet. Ik wil al die succesinterviews en al die toestanden niet meer. Dat heb ik vroeger misschien allemaal te veel gedaan, dat heb ik absoluut niet meer. Maar zij bleef volhouden en toen hebben we daar een algemeen interview met elkaar van mogen maken. Maar ik moet zeggen dat ik er toch een beetje ingetrapt ben, want ze heeft toch alles gebruikt. Juist dat vroegere succes zetten ze dan toch op de voorpagina neer als en nu in de gevangenis. Ze moeten toch ergens een blikvanger hebben. En ze wou een fotootje van me maken. Ik zei, nou, dat wou we eigenlijk maar niet doen. Maar toen dacht ik, nou, waarom niet met de Bijbel voor de gevangenispoort? En misschien is dan het stuk het goede erin dat we het getuigenis geven met de Bijbel in de hand voor de gevangenispoort. Maar dat klopt. Maar verder niet te veel van dat soort dingen. Ontmoet u veel openlijke vijandschap? Openlijke vijandschap niet, maar wel geveinsdheid en verborgen vijandschap. Niet bij de jongens, want die zijn heel duidelijk. Ik bedoel, als ze met mij praten, dan weten ze praten met Willem met de Zwarte Bijbel, zeggen ze dan. En met Willem is eigenlijk over weinig anders te praten als over alles, maar we zullen altijd terugvallen op het uitgangspunt de Bijbel. Of dan we het over fraude hebben, of dan we het over seksuele misdrijven hebben, over drugs hebben, of wat dan ook. We zullen altijd trachten vanuit de Bijbel weer een gesprek aan te knopen. Of, tuurlijk moet je wel eens luisteren en zonder de Bijbel dus open te leggen. Ze moeten eerst ventileren. Maar het zal altijd zelden dat er bij mij iemand de kamer uitgaat, voordat we een klein stukje hebben gelezen. Maar altijd gebeden, tenzij dat ze zelf zeggen, sorry, ik wil geen gebed. Want ik vraag altijd, wil je dat ik samen met je bid? En veel van dit type mensen vouwen voor het eerst de handen, dat ze zeggen van, dat komt regelmatig voor, maar hoe moet ik dat dan doen? Doe het eens voor en hoef ik niks te doen. Maar die mensen die niet met mij willen praten, die praten dan ook niet met mij. Dat is vrijwillig, dat vragen ze aan. Vijandschap eromheen ontmoet je dat, vooral in België. België is zo fanatiek, rooms-katholiek kom je daar tegen. En daar kom je soms hele gemene nare dingen tegen. En dan moet je heel rustig mee om leren gaan. Als Hollander moet je in België al heel kalmpjes zijn, heel rustig zijn. Dan met die mensen laten zien en laten voelen wat christelijke liefde is. Zo ben ik op het ogenblik prima in gesprek met de priester Rob. Ik kan het heel goed met hem vinden. Ik heb hem zover dat hij op onze kamer de Bijbels komt halen. We hebben de Bijbel in 15 talen binnen de gevangenis. Zeg Rob, als je de mensen een goed boek wil geven, geef ze dan een Bijbel, jongen. En die Bijbel kost jou niks, die kom je gewoon bij ons halen. Nou, als ze zien dat ik met de priester gewoon sta te praten buiten, dan kijken ze in België van, ja, wat is hier aan de hand? Maar juist door laten zien dat je niet erop uit bent om elkaars godsdienst de grond in te trappen, maar vanuit de Bijbel te leven. En dat is altijd ook de kracht om met die mensen te praten. Een gespreksgroep op het ogenblik in Scheveningen. Daar heb ik net 3 weken geleden praktisch een hele nieuwe gespreksgroep. Dat hebben we in Huis van Bewaring, dat wisselt. Daar zit in 1 hindoe, 2 moslims, 1 geen godsdienst, 1 rooms-katholiek, 1 Jood, besneden Jood, en 1 protestant, 7. Nou, u snapt, als je over godsdiensten gaat praten, kom je niet aan God en de Bijbel toe. Dus ik heb 1 duidelijke regel. We praten over de Bijbel, uit de Bijbel. De grote lijnen van jullie godsdienst, als je zegt, leg daar de Bijbel even naast, wil ik 1 keer doen. Verder gaan we niet in op jullie godsdiensten, maar gaan we in op de God van de hemel en aarde en de Bijbel. En zo is er nu een Jood, dat is een andere Jood, die is eruit en ik kreeg van de week echt een schreeuwende brief van Willem, schrijf me alsjeblieft terug, ik mis zo vreselijk de Bijbel en ik ben Christus in mijn leven gaan erkennen. En daarmee zeg ik niet de wedergeboren Jood is, maar hij is wel Christus gaan erkennen, heb zijn Bijbel ook allemaal met die gele viltstift, overal heeft hij dat gemarkeerd, waar hij dus de belofte van Christus tegenkwam. En vanuit het nieuwe werken we dan met zo'n Jood apart in aparte gesprekken dan naar het Oude Testament. Maar dat zijn, dan heb je dus zoveel kans om vijandschap te maken, dan is juist de kans om gewoon rustig te laten voelen wat de Bijbel tot ons zegt. En je hebt ook wel eens een keer, dat heb ik ook meer eens gehad, dat een moslim gewoon de deur dichtknalde en die zegt, bekijk het met je God, ik ga naar Allah. Ik bedoel, dat zijn dingen die ook normaal zijn natuurlijk. Die heb je regelmatig. Wat is uw visie op gevangenisstraf? Vindt u dat het helpt? Of ziet u ook alternatieve straffen? Nou, ja, wie ben ik om een visie op gevangenisstraf te geven? Allereerst geloof ik niet in vreselijke lange straffen. Ik zie daar mensen niet beter van worden. Tenzij dat mensen een absoluut gevaar voor de maatschappij zijn. En dusdanig behandeld moeten worden, dan ben ik ook voor behandeling. Niet voor opsluiten in een hok en laat mensen 10 jaar zitten. Ik kom mensen tegen, de langst gestrafte die ik in Holland tegengekomen ben, of niet tegengekomen ben, waar ik nog gewoon mee praat, is 18 jaar. En in België heb ik er een van 21 jaar. Ik vind persoonlijk dat deze mensen gewoon in een aparte inrichting thuis horen met één hele grote muur eromheen. En daar een, ja, toch een behandelingsproces moeten krijgen. Maar dat zijn type mensen die nooit meer los mogen. En als ze ze loslaten, dan heb je hele, hele erge dingen vaak binnen 1 of 2 jaar. Zo hebben we ook onder andere veel over geschreven de laatste maand in België. In Scheveningen een man zitten, die wordt van nog 2 kindermoorden verdacht. En die zit bij ons er voor 3 die bekend heeft. En die heb ook vroeger in mesdagkliniek gezeten en een keer losgelaten. En daarna 2 van die vreselijke dingen gedaan. Nou, die mensen mogen nooit meer buiten komen. Die mensen zijn knettergek hier. Maar je ziet het er niet aan, het kan een buurman zijn. Intelligent, vriendelijk, keurig netjes verzorgd. Grote vrachtwagen, met de meest moderne vrachtwagen reden ze door Europa heen. Je merkt er niets aan. En toch hier knetter ziek. Nou, dat soort mensen, daar zijn lange straffen voor natuurlijk, dat is logisch, die mogen niet. Maar anders, alternatief, oh mensen, laat ik daarover ophouden. Ik zie zoveel alternatieven, zoveel mogelijkheden om iets met die mensen te doen. Gewoon stomweg opsluiten. 3-4 uurtjes per dag flauwekulwerk laten doen. 25 gulden in een week geven. Ja, wat kunnen mensen er beter van worden? Totaal 0,0. Breng ze discipline bij, breng ze verantwoordelijkheid bij. Maak van de gevangenis een absoluut afkikcentrum. Als we toch het ijzer bij de piepen eruit kunnen halen, kunnen we toch snuffelhondjes, kunnen we de drugs toch ook voor 90% buiten houden. Laten we daar hele andere dingen mee doen. Laten we de mensen, laten we de gevangenissen, de arbeid privatiseren zoals in België hebben. Dat is in België geweldig goed. Hele wasserij is geprivatiseerd. Moeten ze productie draaien, moeten ze werken, krijgen een uurloon, krijgen naar prestatie uitbetaald, wordt netjes vastgezet voor hen, wordt beheerd als ze buiten komen dat ze een spaarcentje hebben. Dat is in België weer perfect geregeld. In Nederland moet ik zeggen, aardige mensen, mooie ideeën, maar er komt gewoon relatief gemiddeld niets van terecht. Dus alternatieve straffen, zeker zijn er dingen waar je met de mensen nog heel en veel betere dingen kan doen. Dus ja, het allerliefst zou ik een modelgevangenis in Nederland krijgen waar we onze normen en waarden aan konden verbinden vanuit de Bijbel. Zoals er in Brazilië 1 modelgevangenis is, waar het woord van God centraal staat, waar een heel ander strafsysteem is. We hebben daar een hele film van en daar komen 90% van de gedetineerden niet terug in de gevangenis. En gaan toch als een ander mens. Let wel, niet als een nieuw mens zeg ik, maar als een ander mens. Ik hoop dat er een hoop nieuwe mensen tussen zitten. Ik hoef niet u uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Maar naar buiten. Met discipline, normen, waarden. Hebben de liefde van de christenen ervaren onder elkaar. Iedere dag mogen ze 2-3 uren bezoek. Dus van buitenaf kunnen vrijwilligers met die mensen gewoon praten en doen. Nou, je moet hier eens proberen in Nederland een extra bezoekje voor iemand die gewoon behoefte heeft aan van buitenaf wat extra bezoek. Normaal voor zijn eigen leven dus wat beter op de krul te krijgen. Nou, dat lukt hier in Nederland niet. Dat is 1 uur pas. En er zijn in die dingen heel veel dingen beter te doen. Dus denk niet dat lange straffen wegstoppen, dat dat de oplossing is. Absoluut niet. Tuurlijk straffen, tuurlijk overeenkomstig de zaak. Een redelijke straf, maar daar zou best nog een keer een potje over te stoeien zijn. Hoe komt u met gevangenen in gesprek, heb ik gezegd, dat vragen ze zelf aan. Nodig u ze uit, komen ze bij u? Nee, dat doen ze allemaal zelf en is vaak mond op mond praten van, ja, als ze dan een keer willen babbelen. Praat u met gevangenen over het feit waarvoor ze zitten, hebben ze zelf behoefte om dat met u te delen? Ik praat nooit zelf over het feit. Ik weet, in België ben ik officieel, dus ik heb altijd inzage in het totale dossier. Heb ik nog niet 1 keer gedaan, want ik heb een mini-dossier. Nou, daar zie ik de grote lijnen van het delict. De keren wanneer ze aangehouden zijn, de laatste keer wanneer ze aangehouden zijn. En ik weet in welke hoek een delict dus zit voordat ze bij mij binnenkomen. Maar ik begin daar zelf niet over. Er zijn vooral dus de seksueel misdadigers. Die hebben behoefte om hun delict dus te vertellen. Soms griezelig gedetailleerd. En dan heb je ook wel eens een avond dat je niet lekker gaat slapen. Maar dat zit in die ziekte van die mensen. Mijn gewone junksboys en drugsboys, ach, een enkele drugsbron. Nou, die wil dan wel eens een keertje over grote dealen praten of hoe die de zaak heeft kunnen omleiden. En met wat voor trucken ze dat spul binnenhalen. Nou, daar willen ze wel eens een keer een spannend verhaal over kwijt. Nou, dan luister je. En dan ga je daarna weer eens een keer de andere kant met ze bekijken. Ik ben er niet op uit. Ik ben er dus, de rechter is er voor de zaak. Dat is mijn kreet. En ik ben er voor de ziel. Dat is gewoon de scherpe lijn die ik tracht aan te houden. Hoe ontvankelijk zijn gevangenen voor het evangelie? Krijg u ook duidelijk afwijzende reacties? Tuurlijk krijg je afwijzende reacties. En ik denk dat ze net zo ontvankelijk en zijn als wij allemaal. Dit ontvankelijke, dat kan alleen als er begin een interesse is om de Bijbel te openen. Ik kan geen ontvankelijkheid erin praten. Dat moet de Bijbel doen. En tuurlijk begint dat met een gesprek, maar zonder de Bijbel krijg je eigenlijk niet. Dat is het enige bewijsmateriaal waaruit wij kunnen praten naar een ander of een nieuw leven toe. Maar iemand die in de puree zit, is natuurlijk wel vaak wat aanspreekbaar op bepaalde zaken, dat wel. En dat wil ik toch nog heel even kwijt. De Bijbel, hè. In België bijvoorbeeld hebben ze nooit de Bijbel mogen lezen, de Rooms-Katholiek. Daar zat ik van de week zomaar even aan. En gisteravond toen ik naar huis reed, dacht ik eraan. Want het was natuurlijk allemaal Latijn. En de Bijbel was een verboden boek. En dat is nog niet lang geleden, hoor. Als je aan de Rooms-Katholiek vraagt, er zijn erbij die weten nog van 10 jaar geleden gemeentes waar een Bijbel dus een absoluut verboden boek was. Wat doen nu onze protestanten in België? Over het algemeen in België, en ik wil die mensen niet zwart maken, maar ik vind dat een in en in trieste zaak, hebben ze niet de Bijbel, maar het boek. Nou kan het boek best eenvoudig zijn voor minder begaafden om naast de Bijbel eens te kijken hoe het in eenvoudigere zinnen staat. Maar de Bijbel konden ze niet. En als u weet hoeveel Bijbels ik niet zomaar uitgedeeld heeft in België, maar gewoon dat ze vragen aan mij om een echte Bijbel. De laatste keer, dat was eerst Pinksterdag, 's morgens kwamen er 2 zo naar me toe in de dienst, voor de dienst, van heb je een echte Bijbel voor me? Echte noemen ze dat, hè? Zo had ik gisteravond, vlak voordat ik voelde van dat leidt God zo dat ik naar dat hospitaal even moest, en waarom wist ik niet. Maar toen ik wegging wist ik het wel, er was een man van 60 jaar, een Brusselaar, in een verschrikkelijke diepe depressie en nood was die man. En goed, ik heb die man in mijn hok, want kamers heb je niet, noem het maar hokken wat we daar hebben. Want er is voor de protestant niet 1 kamertje, nergens niet. Voor de priester die heeft hier en daar een mooie kamer. De protestant moet of in het hok van de psycholoog of weet ik het wat. Maar als er maar een stoel en een bureeltje is, dan kan je daar zitten. Die man die stort zijn hart uit en die ziet dus, ik heb altijd 2 bijbels gewoon ook bij me dus. Ik heb wat dingen zo voor me en mijn eigen bijbel natuurlijk. Die zegt, dat is een echte Bijbel, meneer, zegt hij ineens. En ik zag ineens dat er wat in die ogen, er kwam beweging in die ogen. Ik zeg, ja, dat is een echte Bijbel, maar, ik zeg, dat is een moeilijke Bijbel, hè. Hij zegt, ja, maar wel een echte Bijbel. Hij zegt, ik zou er vreselijk graag eentje hebben, meneer. Ineens kwam die man, ik zeg, maar heb u dan geen Bijbel? Nee, zegt hij, ik heb van de andere meneer het boek gehad, maar dat is geen Bijbel, zegt hij. Ik zeg, nou, maar is dat dan een, ja, dat kost dus het franje, joh. Ik zeg, maar, je hoeft niks te betalen, maar weet je nou zeker dat je die Bijbel wel wil hebben? Dat je er echt wat mee doet? En toen kwamen de tranen in die man zijn ogen en verlaten zat hij te huilen. Hij zegt, de Bijbel is het nieuwe leven, zegt hij. De Bijbel is het nieuwe leven. Wil u alstublieft Psalm 17 met me lezen? Gebed om redding. En die man, nou, je kon hem wassen in zijn tranen. En hij wist niet hoe hard hij moest hollen om dat boek te halen, want dat wou hij teruggeven. En hij nam een echte Bijbel. Gewoon eens een poosje tegen die mensen aan te praten van, weten jullie nu wat je doet? Dat je nu weer eigenlijk de mensen de Bijbel ontneemt. Zo zat ik gisteravond naar huis te denken in de auto. Want hoeveel willen een Bijbel? En God spreekt toch gewoon door de Bijbel. Gewoon door die moeilijke Bijbel, zeggen ze. Maar dat is absoluut, valt dat mee als iemand hem gaat lezen. En we zijn er om het uit te leggen. Even uit de zaal een paar reacties. En u geven. Hartelijk dank.
En ook heel hartelijk bedankt voor wat u ons geboden hebt.
Buitengewoon.
Ik vond het een waardevolle avond.
Mooi zo. Dan mag ik weer thuiskomen. Ja. Maar vanavond was mijn vrouw er sinds, ik weet niet hoe lang, weer een keer bij. Dus in het begin was ik wat zenuwachtig, maar dat is overgegaan.
Oh. Het taboe van de gevangenis ook wat weggenomen is nu. Hè? En dat vind ik het waardevolle. Maar het is toch iets wat voor ons gevoel ver weg staat. En achter hele dikke muren. Maar het is nu al een heel stuk dichterbij gebracht. Had geworden. Dat betekent dat we met elkaar gaan zingen uit het Gebed des Heren, vers 7, 8 en 10.
lange dienst geworden vanavond, hè? Ja, als ik zo lang zou preken. Maar misschien, hier luister je veel makkelijker naar een preek van mij, vind je niet? Ja. Zie je wel, Willem? Je hebt het goed gedaan, geloof ik, vanavond. En je mag dat opperhoofd best ter verantwoording roepen, vorst. Die is een nek krabbelt, maar... We zijn haar heel dankbaar voor het feit dat je hier geweest bent en dat we deze dingen vanavond hebben mogen horen. En ik denk dat het voor heel veel van ons eigenlijk voor het eerst is dat we op deze manier eens achter de gevangenismuren gekeken hebben. En dat we op die manier ook eens een beetje in aanraking gekomen zijn met wat daar aan nood en aan ellende is. Laten we samen de Heere danken. Heere, wij willen samen uw aangezicht zoeken vanavond. Met dankzegging voor het feit dat we deze avond hadden. En dat u ons op deze manier ook een blik hebt gegeven in een wereld waar de meeste van ons toch maar heel weinig van weten. En aan de ene kant nog gelukkig ook dat we er weinig van weten. Aan de andere kant, heren, we hebben vanavond toch ook gemerkt dat er achter die dikke muren en achter die betraliede vensters heel wat ellende is, heel wat nood is. En als door uw goede hand en door uw genadige leiding ook daar iets mag worden uitgestrooid van het evangelie, omdat het uw opdracht is om aan alle wateren te zaaien en het evangelie te verkondigen aan alle creatuur, dan willen we u ootmoedig bidden dat u het uitgestrooide zaad ook daar wilt doen ontkiemen. En dat het daar ook vrucht mag voortbrengen. En er zijn toch ook bewijzen dat dat inderdaad gebeurt. En dat het niet te vergeefs is om ook daar de boodschap van uw genade te verkondigen. Heren, wilt u geven dat dat werk voortgang mag hebben? Dat het in getrouwheid geschieden mag. En dat ook onze broeder in het werk dat hij daar doen mag, op die verschillende plaatsen ervaren mag, dat zijn arbeid niet ijdel is. Dat u ook daar nog mensen uit de wereld van de misdaad trekken wilt met de koorden van uw liefde. En dat u ze wilt brengen, net als de moordenaar aan het kruis. En net als Manasse en net als andere voorbeelden die we in de schrift vinden. Aan de voeten van de Heere Jezus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heren, trouwens, wij hebben allemaal, ook buiten de gevangenis, dat trekkende werk en dat genadewerk van uw Heilige Geest nodig. We kunnen er heel fatsoenlijk uitzien en we kunnen misschien ook heel fatsoenlijk leven. En we kunnen nooit op enige misdaad betrapt worden. Misschien dat we inderdaad ook wat het uiterlijke leven betreft onberispelijk zijn. Maar ons hart, heren, dat hart van ons, dat arglistige, dat dodelijke hart, dat moet ook bekeerd worden. En als we al voor de zonde bewaard worden, dan weet u dat we van binnen door en door verdorven zijn. En dat we allemaal het bloed van Christus nodig hebben en dat we allemaal gereinigd en verlost en bekeerd en geheiligd moeten worden. Wilt u dat ons allemaal ook op het hart binden en dat niemand van ons zal rusten voordat hij het weten mag wat dat betekent om geborgen te zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. En laat zo ook de boodschap van uw woord in ons hart, ook bij onze kinderen, diepe indruk maken. Laat dat woord van u een kracht mogen zijn tot zaligheid voor een ieder van ons. Gedenk ons, Heere, nu we van hier gaan. Nogmaals ootmoedig danken we u voor het goede dat u ons vanavond gegeven hebt. En laten we de dingen ook maar meenemen in onze gedachten die we vanavond gehoord hebben. En laat het ons maar brengen op de plaats waar we deze zaken ook heel persoonlijk voor u mogen neerleggen met de bede dat gij uw werk wilt doen overal en dat ge uw woord niet ledig tot u zult doen terugkeren. Hoor ons om Jezus wil. Amen.